Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power op deze zondag. En fijn dat zoveel ook jongeren afstemmen op Hour of Power. En zometeen praat ik met 4 jongeren die Christendom hebben opgericht. Daar ga ik het met hen over hebben. Bobby Schuller spreekt in de serie Houd Moed over het feit dat je geroepen bent om zout en licht te zijn. Joshua Norwood is te gast in Shepherd Grove. En hij is een hele bekende worship leader in Amerika en heeft een ernstige vorm van corona gehad. En daarover praat hij. En heel veel mensen kunnen met long covid daarover meepraten. Wat een lange tocht dat is. In het hoekje van het scherm zie je Geef de Liefde Door. En dat willen we ook graag met Hour of Power. Ook door de zang van ons koor en de solisten die optreden. Hartelijk welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Hello, visitors and church family. We are just so, so happy that you're here. You know, the Bible says that it is impossible for God to lie. Dare to believe all that Christ says today. You are loved.
Amen. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much that your Holy Spirit is here with us. And many of us, God, are coming to this place for hope and for healing, encouragement. We're watching online, on TV. We pray, God, that you'd fill us with your Spirit and help us to be more like Jesus. We love you. It's in his name we pray. All God's people said, Amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
In preparation for the message, Matthew 5:13. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Amen.
Well, Joshua Norwood is a singer and a worship leader originally from Sumter, South Carolina, who most recently served at Saddleback Church. In the spring of 2021, Joshua was hospitalized with COVID-19 for 3 months and given a 10% chance to live. He was also uncertain if he'd be able to sing again. But after a long road to recovery, he continues to use his voice to glorify God and inspire others through worship. Please welcome with me Joshua Norwood. Hi, Joshua. How are you?
Thank you.
So nice to meet you. So we've come through a very rough patch, not just in the U.S., but just globally. And what a scary time for you. And before we get to that, let's just begin. Where did your faith journey start, and how did you become a worship leader?
I've been serving the ministry for about over 17 years. So I thought that I was going to take a break from ministry, and God said no. So I ended up at Saddleback, and it truly ended up being one of the biggest blessings in my life, because when I went through everything that I went through, Saddleback was right there for me.
That's awesome.
Yeah.
So what was that like?
I was actually doing a ministry date in Miami. I got off the plane and I didn't feel well. Mm-hmm. And I was prayerfully thinking, maybe it's just a bad flight. Maybe I'm just tired. It was back to back. But I took a nap. Sure enough, I woke up. I didn't feel well. And something inside me felt like you probably have COVID. Mm-hmm. And, you know, I'm younger. I'm getting older, but I'm a younger guy. So I feel like, well, maybe I'll be okay.
Yeah.
But I went to the, you know, I had a fever that I just couldn't shake. Mm-hmm. I had to go to the hospital once. They told me if it got worse to come back. And so I had a fever for probably about 4 or 5 days that was high. It just wouldn't go down. So I went back to the hospital, and I didn't make it back home until 3 months later. And so from my time in the hospital, things just escalated. Not only were my lungs affected, but my kidney and my liver were inflamed by COVID. Had no idea that that could happen. Mm-hmm. So they had to, they made the choice to intubate me. And they also put me under, they basically medically induced me into a coma for 5 weeks. And towards the end, they actually decided to give, to trach me, to give me a trach.
Actually cut the...
Yep.
Wow.
So, because it just wasn't looking good. They were doing all they could. And so my parents flew in from Georgia, and really they're the heroes, because they had to have faith when they heard 10% chance. You know, they said, really, at this point where Josh is, you don't come back from that. But my parents were people of faith. They would send the doctor's report. Then they would say, this is God's report. Mm-hmm. Joshua is healed. They said that if Josh makes it, he probably won't be able to sing because he's been intubated for so long and it damages your vocal cords.
Yeah.
And they said, that's not an option. That's how he makes his living. That's how he serves the Lord. Mm-hmm. So my parents held on to faith. And by the grace of God, God's mercy, I made it. And it was so crazy. They couldn't even understand after my fourth week, how is he still alive?
Wow.
But it was nothing but the grace of God.
What was it like when they put you under in a coma? Were you aware that they were going to do that, or were you just so bad you didn't know?
It was a mix. It was. Yeah. I went in and out of being so bad that I didn't know. Part of what kept me fighting was my mother.
Yeah.
We lost my brother about 7 years ago. And when I could come to, my mom just was a woman of faith. She would not let me, because there were times, honestly, I was tired and I was trying to tell her goodbye and she would not receive that. And for me, my prayer was, Lord, help me to live for my mom. If anything else, I didn't want her to experience that. So going under, I told them, do whatever you have to do to keep me alive.
Today I'm talking about, actually so perfectly, I'm talking about how the will to live comes from a will to love.
Yes.
That when you think of someone else that you want to, you know, become someone for. And that's exactly what happened to you. You're like, yes, I could die, but not for my mom. My mom can't lose two sons.
Yes,
that's,
sir,
that's what's in your mind.
Absolutely.
So what did you learn about faith and about God and about your parents and about COVID? And about, like, what was the big lesson you took away from this experience?
The biggest lesson was God's love. Mm-hmm. Strange enough, when I started, it was a week process where they had to kind of wake me up. Mm-hmm. And in some of those spaces, I couldn't move. And I didn't even, my brain couldn't even comprehend what was going on. Mm-hmm. But I would hear the Holy Spirit say, from faith to faith, glory to glory. And that this is not going to take you out. You're going to live. And matter of fact, this is setting you up for what I have for you. Mm-hmm. And I think I saw the love. So I experienced the love of God. He was there with me in that space. But for that, the 4 weeks under, I really wasn't conscious that much. But I felt people were praying for me. I could feel that my dad was somewhere around interceding for me. But I realized how much God loved me by him being there with me and by the love of my church family, by the love of the community and my family. And I've learned that praise, so they had, what was amazing was someone made a CD with all the songs that I had led at Saddleback. And a lot of the songs that God had me singing were songs about resurrection, mm-hmm, songs about God's miracle power. Mm-hmm. And so I was hearing that in my subconscious as I was waking up. And I learned the power of praise, truly, mm-hmm, that worship, that God intercedes for us when we can't pray for ourselves. The Holy Spirit, mm-hmm, will intercede for us. Mm-hmm. And so I just realized how real God is. I've sung about him all this time, but I got to know him in a deeper and closer way.
That's awesome. Joshua Norwood, we get to hear you actually sing now. So that's part of your testimony, is you do sing again, and you're singing, yes, for the Lord. And, yes, today you're going to sing for us, Waymaker.
Yes.
Thank you so much, my friend. God bless you, and thank you for your testimony.
Thank you.
Awesome.
En dat was Joshua en hij zong Waymaker, een zeer bekende gospel over Jezus die de vredevorst is. Christendom en christenlijk. Ik ben in mijn leven lang wel eens beslingerd met dit soort uitspraken. Maar hier zitten twee jongelui van christendom. Jullie hebben dat opgericht, christendom, waarom? Ik begin met jou.
Ja, eigenlijk meerdere redenen. We waren allereerst samen begonnen voor islamlessen. Om daarover te leren, omdat familie van ons en vrienden van ons moslim zijn. En ook gewoon ja, om te leren van het geloof van onze naasten.
Jouw familie is moslim. En ja. Je vader was het ook.
Ja, mijn familie in Irak is inderdaad islamitisch. En dan ga je toch al snel geïnteresseerd raken in wat de ander gelooft. En daarom begonnen we die lessen. Maar toen beseften we ook van, eigenlijk wil ik meer over mijn eigen geloof weten. Vaak kom je in een gesprek en dan heb je weer geen antwoord op bepaalde vragen die iemand stelt. En zo kwamen we op het punt om apologetiek lessen te starten. Allereerst zelfs voor onszelf. Toen kwamen we op het idee om ook voor Nederland te starten. Omdat in Nederland is er niet echt een programma dat daarmee bezig is. En zo is het een beetje tot stand gekomen.
Ja, Joshua, jij bent er ook bij betrokken. Wat boeit jou in christendom? Waarom ben je er onderdeel van?
Ja, allereerst voor mezelf vind ik het gewoon heel belangrijk dat ik kan uitleggen wat ik geloof aan mensen. Dus dat ik als mensen vragen, hey, waarom geloof jij in een drie-eenheid? Je zegt dat er één God is, maar dat zijn er toch drie. Zulke vragen dat ik die echt kan uitleggen.
Nou, en dan geef ik je gelijk de vraag terug. Want wat zeg je dan?
De drie-eenheid zijn drie personen, maar in één wezen, één entiteit. Dus één God in drie personen. En dat is ergens is dat een mysterie. Daar kan ik nog verder over uitwijken, hoe we Jezus zien, hoe we de Heilige Geest zien, in verhouding tot God de Vader. Maar daar zijn wel echt degelijk goede antwoorden op. En vaak als we daar gewoon in gesprek over kunnen gaan, dan kunnen wij dat aardig goed uitleggen, denk ik inmiddels.
Ja, wacht maar, wat is de vraag die jij het meeste tegenkomt als je met niet-gelovige jongeren praat over het christendom?
Zo, dat is een goede vraag.
Want, ik hoop ook op een goed antwoord.
Ja, het ligt ook een beetje aan het doelgroep. Dus als ik met een atheïst praat, is het snel dat het richting de wetenschap gaat. Waar komt God vandaan? Je kan toch niet geloven dat er iemand is die boven alle touwtjes trekt. Dat willen wij mensen gewoon verzinnen. Daarnaast, als je met een moslim praat, is het vaak de drie-eenheid. Of ja, de genadegave van Jezus aan het kruis. Daar snappen ze niks van natuurlijk.
Jij snapt het wel?
Feitelijk gezien misschien, maar...
Het is een wonder, hè?
Ja, dat Godse liefde, niemand komt zo hoog, denk ik, om dat perfect te kunnen begrijpen.
Jullie zijn alle twee 20 jaar, met een hele groep. Maken jullie hele interessante video's. Apologetisch, jij noemde het al. Wat is dat, apologetisch?
Ja, apologetiek in een kort woord is geloofsverdediging. En geloofsverdediging is eigenlijk, het zit er ook het woord apologia zit erin. En dat betekent dat je het uit kan leggen, het kan verdedigen wat je gelooft.
Ja, want moet je het christelijk geloof verdedigen? Is dat nodig?
Ik geloof van wel, ja.
En waarom?
In onze samenleving, in onze cultuur zijn er enorm veel aanvallen. Ik denk al vanaf dat je op de basisschool zit op wat wij geloven. De wetenschap zou tegen het christendom ingaan. Ik kan nog veel meer dingen noemen die we van kind af aan al meekrijgen, die tegen het christendom ingaan. En daarom is het dus zaak dat we het gaan verdedigen. Dat zien we Paulus ook doen in Handelingen. Ja. En dat zouden wij ook allemaal als christenen echt moeten doen.
Ja. Is dat een eretitel, verdediger des geloofs?
Ja, ik denk het wel. Omdat er staat, het is natuurlijk niet alleen de argumenten van mensen, maar ook wat in Efeze 6 staat over de wapenrusting.
Ja.
Er zijn ook veel aanvallen van het kwaad. Daarbij kan je ook de leugens een aanval van het kwaad noemen. En daarvoor moet je ook de waarheid en de gerechtigheid aan hebben als wapenrusting. Omdat je gewoon klaar moet staan om een antwoord te hebben. Niet per se om een discussie te winnen. Van mezelf zou ik niet graag een discussie willen verliezen. Maar ik kan een discussie verliezen, maar toch een leven winnen in Jezus' naam natuurlijk. En dat is natuurlijk heel belangrijk.
Jullie zijn beide erg jong. We staan aan het begin van jullie carrière. Je bent business developer bij Donkey Mobile, een kerkelijke app. En jij zit nog op de sportacademie. Waarom maken jullie hier zo druk om? Want jullie maken de ene video na de andere. Ze zijn fascinerend. Maar daar gaat toch ook heel veel tijd in zitten?
Als ik kijk naar mijn persoonlijke leven, toen heb ik een zoektocht gehad toen ik 17, 18 was naar echt naar waarheid. Van hé, wat is nou waar? Is het nou het atheïsme of is het nou het christendom? En dan ga je op zoek, ook op het internet. Dat zijn wij gewend, dat je gewoon je vragen googelt.
Ja.
En dan is er in het Nederlands is gewoon vrij weinig beschikbaar qua echt goede antwoorden. Gewoon goede, stevige antwoorden die logisch zijn onderbouwd, maar ook gewoon goed begrijpbaar. Want ik wil niet allemaal zulke dikke boeken lezen voor elke vraag die ik heb. En dat is echt onze missie. Dus dat wij doen dat onderzoek en we willen in duidelijke, logische video's dat naar buiten brengen. Zodat jongens zoals ik of vrouwen zoals ik, als ze echt willen weten wat is waarheid, dat ze daar terecht kunnen.
Ja. Want atheïsme, dat is het geloof dat er niets is. Hè? Dat er geen God is, dat je baas over je eigen leven bent. Er is geen schepper.
Mm-hmm.
Hoe kwam jij tot de overtuiging in je keuze tussen atheïst en christen worden om voor christen te kiezen?
Ik denk het atheïsme trok me allereerst zo erg omdat het je vleeselijke verlangen is. Hè, wat jij al zegt, het draait heel erg om jezelf. Je bent jezelf in controle. Dat trok mij natuurlijk. Dus daarom vond ik het een aantrekkelijke visie. Maar als je het goed gaat onderzoeken en je gaat de vragen stellen van hé, maar eigenlijk zegt het atheïsme dat iets uit niets is ontstaan. De aarde, alles wat we hier om ons heen waarnemen, die mooie struiken achter ons bijvoorbeeld, die komen dan allemaal uit het niets. En dat is niet logisch in een zin.
Nee. Zeker. God is de schepper van hemel en aarde. Wat dan maar. Je hebt een studie gemaakt van de islam. Met de video's probeer je ook jonge moslims te bereiken. Om te zeggen van, dit is wat het christendom te bieden is. Wat is jouw verlangen daarbij?
Mijn verlangen is dat het moslims op een zoektocht gaat brengen naar de waarheid. Dat ze niet vastzitten in hun eigen gedachten. Maar dat ze echt open-minded gaan kijken. Net als dat wij open-minded hebben gekeken naar de wereld. En dat ze uiteindelijk Godse liefde mogen begrijpen. En ja, mogen aannemen in hun leven. Dat is het grootste doel natuurlijk.
Ja, zit er niet een stukje arrogantie in van wij zijn beter dan de anderen?
Nee, wij mensen niet, nee. Maar God wel.
Oké.
Ja. Yeah.
We gaan kijken naar een van jullie video's. Jullie hebben er bijna 60 gemaakt inmiddels. En dat is getiteld God in de wetenschap. En dan maken jullie plaats voor twee andere christendomvrienden. Dankjewel.
Yes, bedankt.
U bedankt.
Religie. De oplossing voor mensen die de wetenschap niet begrijpen. Het zijn de simpele zielen die de schoonheid ervan niet waarderen. En al helemaal niet de kennis en vooruitgang die het met zich meebrengt. Zij worden zo overweldigd door de complexiteit van het universum dat ze terugvallen op onzichtbare mystieke wezens en krachten. Zo brengen ze een valse vorm van logica in hun leven. Een idee dat ze het universum begrijpen zonder de wetenschappelijke bewijzen. Wat zou de wereld toch mooi zijn als we allemaal religie gedag zeggen? Maar hoe zit dat eigenlijk? Uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center blijkt dat slechts 16% van de wereld op dit moment niet religieus is. Dat cijfer wordt ondanks sterk onderwijs de afgelopen jaren steeds kleiner en niet groter zoals velen denken. Hoe kan het dan dat 84% van de wereldbevolking klaarblijkelijk een wereldvisie heeft dat sterk blijft staan ondanks alle wetenschappelijke ontdekkingen? In een tijd waarin de wetenschap ons alles lijkt te hebben gegeven, van computers in je broekzak tot ruimtereizen, waarom blijft religie dan nog steeds relevant voor zoveel mensen?
Aan tafel zitten inmiddels Joël Ibrahim en Christina Hasselbach. 2027. En jij bent eigenlijk degene die de script schrijft en een beetje bedenkt. Jullie presenteren allemaal mee. God in de wetenschap. Ik was verbaasd dat 84% van de mensen gelooft.
Ja.
Dat zou je niet denken.
Nee, zeker niet. En dat is denk ik een van de populairdere misvattingen in Nederland. Van
Nou, mensen zijn niet meer gelovig of steeds minder. En inderdaad, op kleine schaal klopt dat ook wel. Maar wereldwijd, gelukkig, weten veel mensen de weg naar God te vinden. Ja.
Want waarvoor zeg je God van de wetenschap en niet God in de wetenschap? Mm.
Ja, dat komt eigenlijk omdat we als christenen geloven dat God schepper, ontwerper is van het universum. En als we met een kritische blik kijken naar dat universum en ook met verwondering, dan zien we allerlei constanten. We zien allerlei natuurwetten die ons het logische idee geven dat het universum ontworpen is. Dus de wetenschap, hè, het onderzoeken en het vinden van dat soort wetten, ja, dat maakt toch eigenlijk dat het een visitekaartje is van God. Ja. Ja.
Je hebt er diep over nagedacht, hè?
Ja, zeker.
Want wat is voor jou de essentie van christendom?
Ja, voor onze groep eigenlijk willen we christenen aan de ene kant bekwaam maken als het gaat om geloofsverdediging, waar net al
een en ander
weerbaarder, inderdaad. En aan de andere kant hopen we ook een hele groep niet-gelovigen of andersgelovigen te bereiken in Nederland en hen te interesseren en op Jezus te wijzen. En op het vooral dat het een rationeel geloof is, dat willen we overbrengen.
Ja.
Ja, geen wishful thinking.
Nee. Kun je dat ook in je werk? Want je werkt bij De Hoop, dat is een opvangcentrum voor mensen met drugs of alcohol of gokverslaving.
Dat kan zeker. In de kerk wordt heel vaak ook wel gezegd, hè, God als genezer, Jezus als genezer. En de ziekte en de pijn en de strijd waar mensen in doorgaan. Ja, niets mooier dan mensen op Jezus wijzen. Dus ik zoek die momenten zeker. Ja.
Mooi. Ik ga even naar jou, Christine. Jij hebt rechten gestudeerd. Je werkt nu in de horeca en je wilt stewardess worden. Ik las over jou dat je zei, ik heb toen ik tiener was, heb ik lange tijd geworsteld met wat geloof ik eigenlijk? Waar hoor ik bij? Waarom die worsteling?
Ik ben katholiek opgevoed met heel veel bijgeloof. Dus ik had niet een juist beeld van God. En dat gaf me het idee dat ik niet moest geloven, want ik begreep het gewoon niet. En daardoor was ik echt bezig met andere dingen. Maar toen kwam ik op een christelijke middelbare school. En daar kwam ik in contact met christenen. En daar kwam mijn interesse bij eigenlijk.
Ja, wat interesseerde jou?
Mensen waren echt opgevoed met God houdt van jou en hij heeft zoveel genade. Hij vergeet jou wat je hebt gedaan. En ik had op dat moment heel veel dingen gedaan die niet konden. En ik was ook opgevoed van dat God niet per se van jou houdt. Het was best wel afstandelijk ook. Dus dat was een heel ander beeld voor mij.
Nu heb je de God ontdekt die dichtbij staat, die de vader in je leven wil zijn.
Ja.
Wat boeit jou zo om ook in christendom zo actief te zijn?
Ja, de les pakte mij zo erg. Het ging volgens mij over hoe je jezelf moet verdedigen bij als je in gesprek gaat met mensen die niet gelovig zijn. En ik merkte ook wel dat ik dat moeilijk vond. Want toen ik bij de groep kwam ik ook net op geloof. Dus ik wist ook niet hoe ik in gesprek met mensen moest gaan en hoe ik claims over het christendom moest ontkrachten. Dus dat heb ik daar ook wel echt geleerd. Dus ik wou echt blij.
Je hebt heel veel geleerd. Dus.
Ja.
Ja. Ben je er blij mee?
Ja, daar ben ik zeker blij mee.
Ja. Jullie hebben 60 video's geproduceerd inmiddels. Noem eens een paar van de spraakmakende titels.
De serie over de opstanding van Jezus. Dat zijn de eerste 5 video's wel heel spraakmakend zijn. En onlangs hebben we een video gemaakt over christendom en de samenleving. En daar pakken we best wel wat misvattingen goed bij de horens. Een gevoel hebben voor wetenschappelijk inzicht bijvoorbeeld. Nou, dat kan alleen maar vanuit een atheïstische hoek komen. Maar mensen vergeten dan heel erg vaak dat bijvoorbeeld in Europa eigenlijk alle klassieke universiteiten, zoals die van Bologna, Oxford, Cambridge, ga zo maar door, die zijn eigenlijk allemaal ontstaan vanuit kloosterscholen. Dus het is eigenlijk de christelijke traditie die ervoor heeft gezorgd dat wetenschap opbloeide hier in Europa. Dus dat is eigenlijk best wel een bijzondere misvatting en die mensen aan het denken kan zetten.
Dat vind ik leuk, dat jonge mensen echt, we staan ervoor en we gaan ervoor.
Zeker.
Want hoe groot is jullie groep?
Ja, onze groep is nu, ik kan zo zeggen, zo rond de 10, 15 man. Een beetje wisselend met een vaste kern van 10. En we hopen eigenlijk dat we in Nederland en België, dat ze onze video's weten te vinden, of ze nou gelovig zijn of niet gelovig. En hopen dat we mensen met goede content op Jezus kunnen blijven wijzen. En dat we mogen groeien daarin. Ja.
Waarom is dat zo belangrijk, mensen op Jezus wijzen?
Ja, in de eerste...
Want heel veel mensen zijn gelukkig zonder hem.
Ja, zeker. Ja,
ik heb hem helemaal niet nodig. Gaat prima.
En ik geloof persoonlijk dat dat een tijdelijk geluk is. En dat dat een geluk is dat op een dag zal stoppen. En hoeveel mooier is het om Jezus te leren kennen, te beseffen dat je een kind van God bent, dat hij je fouten wegwist, er niet meer aan wil denken. En dat je dan
tot eeuwigheid en in eeuwigheid gelukkig zal blijven. Nou, dat is toch nog veel mooier.
Ja. Ja. Ik ga afsluiten met de moeilijkste vraag die ik altijd te verwerken krijg in mijn lange leven. Ik ga hem aan jou stellen. Als God liefde is en als God bestaat en als er een God is, waarom is het dan zo'n ellendige toestand in de wereld? Waarom is er oorlog? Waarom is er lijden? Waarom is er verdriet? Waarom is er hongersnood?
Ja, dat is een diepe vraag waar je niet te snel alleen een rationeel antwoord op kan geven. Maar dat zal ik voor nu zal ik dat proberen te doen. Dus vaak zit er ook heel veel pijn achter van mensen, van persoonlijk leed dat hen is aangedaan. Dus daar wil je ook wel ruimte voor geven. Dus ik zou in de eerste plaats zeggen dat je deze vraag moet beantwoorden in een gesprek. Niet als een argument van 10 seconden en dan daarna weglopen. Dat werkt denk ik niet. Maar als we al kijken naar Genesis, om even inhoudelijk erop in te gaan, dan zien we dat de mens vanuit een vrije wil eigenlijk tegen God in opstand komt. En dat zien we niet alleen bij Adam en Eva. Als we heel eerlijk in de spiegel kijken, zien we dat ook terug in ons eigen leven, op kleine schaal. En na de zondeval zien we dus niet alleen dat mensen onderling strijd hebben, maar dat de wereld ook op een bepaalde manier gebroken is. Hè? Dus dat perfecte plaatje van het scheppingsverhaal, daar moeten we naar terugkeren. En God is daarin het antwoord. En om hem nog iets sterker te counteren is, denk ik, vanuit een leven zonder God, is er niet eens een verklaring waarom lijden verkeerd zou zijn. Stel dat we hier alleen maar zijn om te overleven en het rechts van het sterkste, dat is hetgeen wat overwint. Dan heb je eigenlijk helemaal geen grond om te zeggen dat lijden verkeerd is. Want ja, de grote gorilla op de top van de berg, die heeft het gemaakt en de rest heeft pech. Maar ja, er zit natuurlijk heel vaak een diepere pijn van mensen in hun persoonlijk leven. En daar zou ik ook wel echt ruimte voor willen geven. En ook daar is Jezus het antwoord voor. Ja.
Knap geformuleerd, moet ik zeggen.
Bedankt.
Ongelooflijk fijn dat jullie hier waren. Ik heb met veel genoegen naar een aantal van jullie video's gekeken. Ik was echt trots op de manier waarop jullie het met beperkte middelen, want jullie doen het allemaal als een vriendenclubje, dit in elkaar zetten en met groot enthousiasme het christendom verdedigen.
Cool.
Zo.
Ja, bedankt.
Ja. Heel erg bedankt.
Leuk dat jullie er waren. Christine, ik leg ze even op de tafel. Jij mag als eerste kiezen.
Ja.
Dames gaan voor, zeggen we dan.
Oh, deze geef ik alvast aan jou.
Kijk.
Ja, ik wil...
Jij wil deze. De Heere zegenen en behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over verlichten. En dat zijn je genadig. Mooie tekst is dat. Nou, dat wens ik je van harte toe. Dan zijn deze twee voor jullie vrienden. Als jullie zo vriendelijk willen zijn die te overhandigen. Ja. Mooi hè, zo'n sterke leeuw. Geloof, hoop en liefde. Dat willen jullie doorgeven.
Gaan we meedoen. Top.
Ja. Fijn dat jullie er waren.
Zeker.
Dank je wel.
En wij hebben een vraag aan onze kijkers.
Mijn verhaal. Ja, waar zal ik beginnen?
Ja, we hebben op een hele bijzondere manier elkaar leren kennen bij Hour of Power.
Ik had niks met geloven. Ik was er gewoon niet mee opgegroeid.
Ik sta graag in de spotlight, maar niet in mijn depressieve periode.
Ze was net zo enthousiast over Jezus als ik. Ja, en dat raakte me diep.
Ik heb veel hoogte- en dieptepunten gehad, maar de uitzendingen die hebben me kracht en vertrouwen gegeven.
Ja, ik lag depressief op bed, maar ik ging uitzending na uitzending Hour of Power kijken.
We zijn getrouwd en nu geven we samen de liefde door.
Ik kijk elke zondag 2 keer, want ik wil het goed begrijpen.
Zo vond ik liefde, hoop en geborgenheid.
Laat heel Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl. Samen geven we de liefde door.
Mooi om levensechte verhalen te horen van jongeren hier aan tafel en van de mensen die vertelden in dit spotje wat Hour of Power voor hen betekent. En weet je, we mogen zout en licht zijn en dat wil Hour of Power doen. Het zoutend zout zijn, niet in een zoutvaatje blijven zitten, maar midden in onze samenleving staan en ook het licht van de liefde van Jezus doorgeven. En daarom vinden we het belangrijk, je hoort het ook van de jongeren van Christendom, om aan deze wereld door te geven dat God liefde is. En dat kun je doen door Hour of Power te steunen en te helpen en het mogelijk te maken. Dat, en we vinden dat op zich al een wonder dat we elke week 3 uur lang op de zondag kunnen uitzenden op RTL en op Family 7 en ook op andere kanalen. Dus ik zou zeggen, namens heel veel mensen die ook al Hour of Power steunen, word ook donateur, steun Hour of Power en maak het mogelijk dat we voor heel lang die mooie boodschap van Gods liefde mogen doorgeven aan een wereld in nood.
Well, whoever you are, would you stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving. We're going to say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. Today I'm going to talk about the importance of the will to love. Not the will to live, the will to love. It's a famous and beloved essayist and short story writer, George Saunders, was invited to give a graduation speech at Syracuse. And when he got up there, he said, you know, there have been a million of these sorts of speeches given at these sorts of events, and usually you get an old guy like me, and he comes up here and he tells you all these life lessons that you have and things that you can do, whatever you put your mind to, and these types of things, and that's good and all. But I think when you talk to an old guy, the best thing to ask him is, what's your greatest regret in life? And he said, I want to answer that for you today. He said, first, let me tell you what I don't regret. Here's something I don't regret. All of the horrible jobs I've had in my life, and I've had a few, including being a knuckle puller at a butcher shop, whatever that is. I thought, ugh. He said, I don't regret the many, many times I have been poor and didn't have my next meal. He said, I don't even regret the time that I was in the Sumatra and I jumped as a young man into a river to go swimming, and then I looked up only to see 300 monkeys pooping in the river. And then I got sick for 7 months. He said, I don't even regret that. And I don't even regret the time when I was playing hockey in high school, and after I swung my stick, my hockey stick went flying into the audience and hit the girl that I had a crush on. I don't regret that either. He said, here's what I regret. The times in life where I failed to be a kind person. He said, the times, I call them failures of kindness. He used an example of a girl. He said, in the 7th grade, there was this girl, kind of a wallflower. Her name was Ellen. And she was an awkward kid, didn't have really any friends. And she had those cat's eye glasses that kids used to wear before they were cool, you know. And back then, only old ladies would wear them, not kids, actually. And she would chew her hair a lot and was really quiet and would look at her feet all the time. And people would tease her and sometimes even bully her and call her names. And she had a lot of hard days at school. And he said, I would imagine Ellen going home to her mom or parents, and her mom would say, hey, sweetie, how was your day today? And she would say, oh, it was fine. And he said, I was not one of those bullies. I never picked on her. I never called her a name, but I never paid her any attention. I never said anything to her. And one day she moved away, and I never saw her again. And he said, and you know what I regret now that I'm in my 60s and I'm getting on in my years? He said, I regret way back then in 7th grade that I didn't be nice to Ellen, that I didn't go out of my way to say something or become her friend or give her a smile, ask her how she's doing. And many of you have regrets like that too. I know I do. I've got lots of regrets like that, where it's not even like you were a mean person, but you know there was somebody who could have used your help, who could have used a hug, who could have used a nice word or a friend or someone to sit with them or put their arm around them. You see, in life, you don't regret the lost jobs as much as you think. You don't regret the lost crushes. You don't regret the monkey poop. You regret these moments where even though it might have been a little awkward or a little weird, or it might have been out of your comfort zone and you would have stopped and talked to somebody, comforted someone, encouraged someone, you didn't. These are some of the things that we'll carry with us and remember. But we don't have to. See, the opposite of that is so true. Whenever we actually do stop, When someone's behind you in line at Starbucks and they tell you they're having a bad day, and even though it's weird, you say, "Can I pray for you?" Or you say, "Can I buy your coffee?" It's amazing how those moments change our attitude, our emotional well-being, our thoughts, our feelings the whole day. You see, you find yourself driving slower, being nicer to other people, things rolling off your back, your work becomes more productive. Isn't that strange? That when we're salt and light in the world, a lot of other things just sort of naturally get better in our lives. We call that salt and light. Jesus reveals to us in his famous sermon that we're salt and light. That's who we are. But weird thing about this is the salt can lose its saltiness and the light can lose its loftiness. Isn't that strange? How does salt lose saltiness? And some of you, you remember a time when you used to be nice and salty and not in the way, you know, it's salty, like, and light and full of love and kindness to other people. And maybe you lost it. I am getting up today because there are people who need salt and light. That is what I'm born to be and born to do. It's in Matthew chapter 25 that Jesus gives us this great metaphor of salt and light. He's there on a hill. Maybe it's a warm day. It's near the Sea of Galilee. You got to see it last summer. I was there. I preached from there. Beautiful water, wildflowers. But there are probably hundreds or even thousands of hurting people. Many of them are sick. Many of them are afraid. Poor, old, single moms. They come to Jesus because they're in desperate need of help. They need salt and light. And Jesus says to them, Matthew chapter 5, it's so weird, Jesus doesn't say, "I am the salt of the earth," and he is, but he says to these people, he says, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the whole house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father who is in the heavens." Okay, now, it may sound normal to you to be called salt, but to me, when I read this the first time, it sounds weird. Like, what if somebody's like, "Hey, I want you to know something. You're pepper." "Hey, buddy, you are cloves." All right. What is it about salt? So in Jesus' day, during the Roman Empire, salt is super important for a lot of reasons. We're divorced from it in history because we invented this thing called the refrigerator. I have two of them, one in my house, my kitchen, and one in my garage for all like the extra stuff. That's America for you, right? In those days, they didn't have refrigerators or ice machines or anything like that. They had salt. So if you have food that perishes, you take it, and you dip it in some brine, and you pickle it. Or you brine it and hang it up. So you have salted pork, which is basically beef jerky and this type of thing. And that's how you preserve meats and different types of foods and vegetables that otherwise would perish. And you can have them for a long time. So you, in those days, you really almost couldn't build a city without salt. And beyond this, can we just agree that salt is so delicious? Like anything that's supposed to have salt on it that doesn't somehow becomes bland. Can you imagine fries losing their saltiness? Tortilla chips losing their saltiness? Never. And Jesus says, "You're the salt of the earth. Don't lose your saltiness. Don't lose your saltiness." And just think of that. All these hurting people who say, "I need help. I need to get out of a rut. I need some money. I need to pay my rent. I need help." Jesus turns the whole thing on their head. As people are worrying about their own situation, he tells them, "You already have all that you need to be salt and light to someone else." And if all of us were salt and light to each other, everything would be different. And so he says to you, the best way to get on with your day, to get a will to live, is to get a will to love and to be passionate about others. When you recognize that you're salt and light, you get all the salt you need. When you recognize you're salt and light, you get all the light you need. When you recognize that you're the answer to someone else's prayer, you get the answer to your own prayer. That is the miracle of the kingdom of God. when we have our hands like this to fight or to hold on, you also have your hands like this so you can't receive anything. So you got to open your hands and you got to open your heart. So salt and light, he says, you're the light of the world. That's a powerful statement. If I asked you, Pastor Bobby, to a congregant or a viewer of Our Power, who's the light of the world? You're almost for sure going to say Jesus, and you're right. But who does Jesus say the light of the world is? He says, it's you. Whoa, hey now, that's a big compliment that God thinks you are the light of the world. He says, don't hide your light under a bushel. What does that mean? Anybody here seen Aladdin before? Vaguely? Or you know what the genie in the lamp is? Remember that lamp, that weird-looking shape thing? This is an actual lamp. This is what he's talking about. These lamps, you put oil in that hole in the top, and on the other hole, you have a wick, and then just like a candle, and it stays lit. And so typically at nighttime in your house is made of stone, typically in the desert, and you'd have 15 to 20 of these maybe around your house, and the whole house would be illuminated. But the problem is, when you have to light one of these, it's a pain in the neck. If you've ever gone camping and you've tried to start a fire without matches or a lighter, it is a pain. And I have tried. And this is the problem. When they leave, they blow out all the lamps except one. Because lighting a lamp, I mean, like doing this thing with a stick or like flint takes forever. And it's a pain in the neck. So they leave one lamp on. And then they put this bushel over it. And I know it looks like that's going to start a fire, but it doesn't. Or they can sometimes do a clay pot. And they leave it there so that if anything in the room or something falls on it or leaves get on it, it won't start a fire. So this protects it. And then they go, you know, she leaves the house and go visits her sister. And then they have dinner. And then they talk about the other sister. You know what I mean? All she's been going on and what mom has to say about that. And then she leaves her sister's house and comes home and it's cold in the house. But she has to start a fire. She takes the bushel off the one lamp and uses that one lamp. And she goes around and lights all the other lamps in the house and maybe lights a fire. So what happens is, this is an ancient light switch. She comes into the house, pitch dark, pull the bushel off, boom, the house is full of light. And this is the image Jesus is using for the people that he's talking to. He's like, you are like this lamp, but you got the bushel on and it's dark in the world. And all you got to do is just take that bushel off and watch what it does to the people around you. Many of us, we don't see ourselves that way. We think we're just a lamp that's blown out. But he's saying, no, you're already lit. You've already got all you need. You've got all you need to say. Just take the bushel off and see what God can do. As Jim Cock used to say, 90% is just showing up. Just show up and do what you can and watch how much of a difference it will make in the lives of other people. So take the light off. You need light in your life, be light to someone else. It's interesting. You turn the light bulb on, the light bulb gets the most light, doesn't it? The room gets some light, but the light bulb gets the most. And that is the amazing thing, is that when you really do lean into this idea, you just find that everything in your life gets lighter, better, more interesting, less boring. There's just something about choosing today, I will be a light for my neighbor, that it makes for me all the light, all the salt I need is there. Isn't that good news? God's got enough light and salt for you and for your kids and your grandkids and for your spouse and your friends. And he's got even more than that. And so when we decide to be salt and light forever, we're just overflowing. But here's the weird thing. If when you're in the line of the grocery store, you decide to pay for the person behind you or in front of you, or when you're at work and you notice that your colleague's having a rough day and you ask him why, or when you're out and about at the mall or whatever it is that you're going and you see someone that needs some help and you do something about it, you immediately become a bigger person somehow. It's like your whole, like imagine your life is like a fuzzball or something. It just gets bigger. There's something weird. And even if you fail, but especially if you succeed, everything else in life gets better. The traffic gets better. Your boss gets better. Your work gets easier. You sleep better. This is a Bobby Shuler promise. This is a Bobby Shuler promise. This is what so many of us are missing and need right now is this. To just say, who cares if it's weird? I'm just going to do it. God will challenge you this week, by the way. He's going to challenge you. And you're going to have a moment, and you'll have about 3 seconds to make a decision, and then the moment will pass. I'm preparing you because it's coming. So who do we reach? You know, many of us, we think, okay, God's calling me to go to the other side of the world. No, it's God calls you to love your neighbor. Your neighbor. What's your neighbor? Your near dweller. I like to go with about 15 feet, something like that. Imagine you have a 15-foot hula hoop that's like a laser hula hoop. And anywhere you go, anybody's inside your laser hula hoop, that's someone. And you're like, well, some people in that loop. No, everybody that goes into your hula hoop space of 15 feet, that's somebody you got to look for. That's called a near dweller or a neighbor. Here's another thing to think about. When you're living life with your 15-foot hula hoop, try and do it in a way that is unhurried and relaxed. It is very, very hard to love people if you're in a hurry and all stressed out. I heard somebody say this, and I had the exact same experience. I often ride my bike here to the church from my house. There's a beautiful bike path. It goes all along the river, and it goes all the way to my house. And it takes about 45 minutes or so to ride my bike from here to there and there to there. Well, one night I forgot that I had promised Mrs. Schuler I would be home at a certain time. And I had my bike, and I realized, oh no, I'm running late. So I pedaled as hard as I could. And I was like, I'm going to turn this 45 minutes into like 15, 20 minutes. And I went as hard as I could. I was sweating. The sun was coming down. I was going as hard as I could. And going from regular speed to full speed, I cut off about 4 minutes. And I was like, you know, my bike ride is one of my favorite things of the day. The birds are chirping on the waterfall. I didn't see a single, you know, I didn't see anything. I was just like, oh, I got to get there. And it was kind of a big lesson for me in life. How much time are we really saving on the freeway, the fast walking, the fast pace, the go, 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 go? How much time are we really saving? And the answer is not much. Almost always it's not much. But what is the cost? Almost always it's a lot. It's a lot. Your adrenaline's up. You don't see people that are hurting. Anyone that gets in your way, you have this phrase that comes in your head, fool, 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 fool. Right? Jesus says, be careful when you start saying you fool in your heart. But when you're hurried and someone in the grocery line is looking through their purse for the card and you're in a hurry, what's going through your head? You fool, you fool. When you're at the airport and someone's taking too long to get their laptop out of their bag, and then they actually ask, do I take my laptop out of my bag? And you say, it's already out of your bag, just put it on the thing. What are you saying in your head? You're like, you fool, you fool, you fool. That's what a hurry does. Hurry turns everybody into fools. They're a fool, she's a fool, she's a fool. How can you love people like that? And the answer is you can't. So we got to slow down and relax. Oh, and by the way, there are some people that don't want any of your love. There are some people like that. Some people don't like salt, and some people don't like light. They're called slugs and bats. You know, slugs don't like salt, bats don't like light. It's just how it is. And you say, it shouldn't be that way. They should want love. They should want light. They should want salt. Slugs don't like salt. Bats don't like light. It's how it is. Don't deal in shoulds and shouldn'ts. It's how it is. You move on. Most of the world needs that stuff. And when you do it, you see their life changes, but your life changes too. And that's the good news. You are salt and light. Take the cover off. You're not a wallflower. Not you. Let somebody else be a wallflower. It's not you. You're here to be salt and light to people who need it. And I know you can do that today. Lord, we thank you and we love you. You are the salt and light in our lives. And when nobody else is around, we always know that we have the goodness of your grace, mercy, love, and friendship. It never fails. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Laat heel Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl. Samen geven we de liefde door.
Wat een mooie oproep van Bobby om een zout te zijn in deze wereld. Nou, eten wat niet gezout is, dat is een beetje smakeloos. Dus ik hoop niet, we hebben het van de jongeren van Christendom gehoord, dat je een soort smakeloos iemand bent, maar dat je de smaak van Christus, zoals dat heet, doorgeeft in je omgeving. Op je werk, familie, vrienden. Niet altijd makkelijk, maar schaam je niet, zou ik zeggen. En wees een lichtend licht in je omgeving. Over 4 weken is het Vaderdag. En dat is natuurlijk een hele belangrijke gebeurtenis. En wij hebben een mooi Vaderdag cadeau. Het is een heel handig geschenk. Kijk, hier komt er zo een pas uit. En zo kun je er een heleboel in doen. En misschien ook gebruiken om donateur te worden van Hour of Power. Een mooi geschenk, want wat staat hierop? Blessed is the man who trusts in the Lord. Een prachtige tekst uit Jeremia. Gezegend is de man die zijn vertrouwen stelt op de Heere God. Nou, wat is dat niet een mooi Vaderdaggeschenk. Volgende week is het Pinksteren. En dan is mijn gast dominee Anne van Olst. Hij heeft een best wel moeilijke weg gegaan om dominee te worden. Veel uitdagingen. En hij gaat met ons praten over wat de betekenis is van Pinksteren. Je zou ze test moeten doen in Nederland. Vragen aan mensen, wat is Pinksteren? Ik denk dat heel veel mensen het antwoord niet meer weten. Maar volgende week komt dat antwoord in Hour of Power. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. En ik hoop tot volgende week. En dat namens het team van Hour of Power.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.